gemeente, wij bevinden ons momenteel in de heilige tegenwoordigheid van de Heere. Hij zelf heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. God, de Heere, is in ons midden. En hij verlangt ernaar om door zijn woord en geest tot u en mij te spreken. Ik stel voor dat wij in een stil en persoonlijk gebed ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. En laten wij in dat stille en persoonlijke gebed onze verwachting voor dit samen zijn uitspreken. Laat het niet zo zijn dat u alleen maar het hoofd buigt en de handen vouwt. En dat het voor de rest een soort van blanco is in uw bovenkamer. Maar maakt u daadwerkelijk gebruik van dit moment om naar de Heere toe uit te spreken wat u van hem verwacht. Spreek met de Heere. Hij verlangt ernaar. Zoals een vader ernaar verlangt om de stem van zijn kinderen te horen, zo verlangt hij ernaar om uw stem te horen. Laten we samen in stilte zijn aangezicht zoeken. We zeggen u dank, hemelse Vader, dat we in de naam van de Heer Jezus tot u mogen komen om uw zegen te vragen over ons samen zijn. We zijn samengekomen in uw naam, in het bewustzijn van uw tegenwoordigheid. En het is ons gebed, Heere, dat u tot uw heerlijk genadewerk kan komen in ons aller hart en leven. Dat uw kracht deze avond manifest zal worden in onze zwakheid. Dat Christus de Heere groot gemaakt zal worden in ons midden. Dat we onder beslag mogen komen van uw heilige tegenwoordigheid. Heere, kom ons tegemoet en zegen ons hoofd voor hoofd. Opdat we hier anders vandaan gaan dan we gekomen zijn. Dat we mogen gaan, Heere, in dit leven van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zegen zo deze avonddienst. Door een krachtig werk van uw geest. In wedergeboorte. In levensheiliging. In vertroosting en aanvuring. In de navolging van de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u alles wat de doorwerking van uw geest in ons hart, in ons leven, in ons huwelijk of gezin belemmert, wegnemen. Wij belijden u onze zonde. Het verdriet ons, Heere, dat u telkens opnieuw bedroeven door onze zonde. En we belijden dat. En we zeggen u ook dank dat u getrouw en rechtvaardig bent. Om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Uw naam is geloofd en geprezen tot in eeuwigheid. Wij bidden u om het werk van de Heilige Geest in de verlichting van onze harten, de verlichting van uw woord. Heere, dat we het lezen van uw woord, het overdenken van uw woord, zullen ontvangen als woorden van u, woorden van eeuwig leven. Woorden die ons vormen tot beelddragers van de Heer Jezus Christus. Komt u ons zo tegemoet. Heere, zegen ons. We verwachten het van u alleen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog met elkaar zingen van opwekking 175. In de stilte van mijn hart. Opwekking 175. Lezen met elkaar uit de Bijbel. En dan wel uit Efeze. De brief van Paulus aan de Efeze. Het vierde hoofdstuk vanaf vers 25. Fijn als u meeleest. Hou uw Bijbeltje maar open op schoot. Want we willen systematisch met elkaar door de tekst heen wandelen. En lezen wat er staat. Om ook te ontvangen wat er staat. Efeze hoofdstuk 4 vanaf vers 25 tot en met vers 30. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Daarom mogen we zeggen, zo spreekt de Heer. Efeze 4, 25, ik lees u uit de Herziende Statenvertaling. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de gemeente van de Heer Jezus tegen elkaar, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloeren van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente, in voorbereiding op de overdenking van Gods woord zingen we nog met elkaar uit Glorieklokken 49. Spreek tot mijn hart, Heer Jezus.
Thank you.
gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het is de apostel Paulus die aan de Romeinen schrijft, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal over u niet heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Met andere woorden, de genade is de motor en de motivatie tot de levensheiliging, tot het breken met de zonde, de ongerechtigheid en de overtredingen in ons leven. Het is aan de gelaten dat dezelfde apostel schrijft, zo is dan de wet onze leermeester of tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de leermeester. Met andere woorden, de gelovigen in Christus, zij die onder het overtuigende werk van de Heilige Geest ontdekt zijn aan hun verloren staat en aan de zondeverlosser, de Heere Jezus Christus, de gelovigen in Christus zijn niet onderworpen aan de Mosaïsche wetgeving, zegt Paulus. Nee, de gelovige in Christus leeft in het genadetijdperk. Natuurlijk, de Heer is altijd een genadegod geweest. Ook in het Oude Testament was de Heer een genadegod en kon een mens alleen uit genade en door het geloof zalig worden. En dat is allemaal waar. Maar, broeders en zusters, de bewijzen van Gods genade zijn in de Heere Jezus Christus zo overweldigend groot dat alles uit het verleden daarbij verbleekt. De gelovigen in Christus leven, met andere woorden, in het volle licht van Gods genade. Voor de komst van de Heere Jezus in deze wereld was dat niet het geval. Gods genade was toen nog niet ten volle geopenbaard. Dat is pas op Golgotha en na Golgotha gebeurd. Wij leven in de bedeling van de volle openbaring van Gods genade. En daarom dat apostel Johannes kan zeggen, en uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, en wel genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Dat wil zeggen, de volle openbaring van Gods genade. En deze genade is de motor en de motivatie voor de levensheiliging, voor de geloofsgehoorzaamheid aan Christus, voor de navolging van Christus. Als Paulus in Romeinen 6 over de levensheiliging spreekt, zegt hij, de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Met andere woorden, niet uw wet drijft je tot geloofsgehoorzaamheid aan Christus. Het is de genade, de ontdekking van de genade in je leven, waardoor je tot geloofsgehoorzaamheid aan Christus aangezet wordt. Wij breken met de zonde, we zijn hem gehoorzaam en volgen hem. Niet omdat het moet, niet omdat het een wet is, niet omdat het van buitenaf opgelegd wordt. Maar vanuit de regel van de dankbaarheid en de liefde voor de Heer. Omdat we zijn genade willen beantwoorden. Het is de ontdekking van de genade. U weet, Paulus begint Romeinen 6 met die zin. Mogen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Diepgaand, breedvoerig gesproken over de verloren staat van de mensen, de vergeving en de rechtvaardigmaking door het geloof. En dat heeft hij heel ruim en zo uitnodigend verkondigd dat er mensen zijn. Ja, als je het zo ruim neerzet, Paulus, ja, dan kun je net zo goed blijven zondigen. Want wij vinden het fijn om te zondigen en de Heere God vindt het fijn om genadig te geven, weet je wat? Laten we maar zondigen, dan doen wij wat we fijn vinden. Dan kan de Heere God genade geven, dan doet hij wat hij fijn vindt. Mogen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Nou, dan krijg je de meest sterke negatieve Griekse ontkenning die er maar is. Volstrekt niet. Hij had het niet sterker kunnen zeggen. Volstrekt niet. En hoe gaat hij dat dan motiveren? Dan wijst hij op onze identificatie met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. En dat vat hij dan samen in die laatste zin die wij nu al 2 keer gelezen hebben. De zonde zal over u niet heersen. De zonde zal niet jouw koning zijn. Hoe dat zo? Je bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. De ontdekking van de genade in je leven leidt tot navolging en geloofsgehoorzaamheid aan Christus uit dankbaarheid en liefde. Nu leert Paulus ons in Efeze 1 dat de Heer ons gezegend heeft met alle en allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En een van die zegeningen is ook de inwoning van de Heilige Geest. En Hij, de Geest, is de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid die in ons het verlangen werkt om God te eren en Hem te gehoorzamen, om de nieuwe leefregels van het leven met Hem in acht te nemen. Nu is het in Efeze 4, 5 en 6 dat Paulus het profiel geeft van de nieuwe mens. Een profiel schetst van de nieuwe mens. Namelijk Christus gelijkvormigheid. De Heere is nadat Hij ons wedergeboren heeft doen worden, daarop uit dat Hij ons vormt naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Hij wil je als 2 druppels water doen gelijk op Jezus. Daar gaat het om. Daartoe heeft Hij je wedergeboren doen worden. Daar is de Heere vanaf dat moment ook op uit in je leven. Nu begint Paulus hier in Efeze met de leefregels voor het huisgezin van de Heere, de gemeente. En dat noemt hij hier de wandel in de liefde. Hij schrijft in het volgende gedeelte over de wandel in het licht. Nu de wandel in de liefde beschrijft in feite hoe we in het huisgezin van de Heer, de gemeente van de Heer Jezus, met elkaar horen om te gaan. En de wandel in het licht vertelt ons, leert ons hoe we in deze wereld horen te leven. Als kinderen van het licht. Nu in deze Bijbelverse krijgen we een aantal uiterst praktische leefregels of handvatten voor het christelijke leven. Wij beperken ons vandaag tot de wandel in de liefde. De leefregels voor het huisgezin van de Heere. Dat zijn trouwens ook leefregels voor gewoon je gezin, zeg maar. En voor je huwelijk en voor de familie. Voor de samenleving. Ze zijn hier in de schrift opgetekend voor het huisgezin van de Heere, de gemeente. Maar je kunt ze toepassen op al die andere terreinen. Als eerste leefregel noemt Paulus hier betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid. Het gaat hier dus om de huisregels voor het huisgezin van de Heere, maar ook voor u en mijn huis, als u de Heere mag kennen en dienen. Hij zegt in vers 25, leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Leg daarom, zegt hij, de leugen af. Nou, waarom? Daarom. Dat wijst natuurlijk op het voorgaande. En daar heeft Paulus gesproken over het feit dat wij de oude mens met zijn praktijk hebben afgelegd en de nieuwe mens hebben aangedaan. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Paulus spreekt de Efeze hier aan en over hun hoofd vanavond komt het ook tot ons. Als nieuwe schepping, kinderen van de levende God, die uit genade door het geloof gerechtvaardigde zondaars zijn. Vrijgesproken misdadigers. Vrijgesproken misdadigers, leg daarom de leugen af. Weet je, de leugen, dat is bij uitstek het kenmerk van de oude mens. Dat moet je even weten. Het typische kenmerk van de oude mens, de mens buiten Christus, is de leugen. En het ware kenmerk van de nieuwe mens is de waarheid. Waarheid is het onderscheidende kenmerk van de nieuwe mens. Onze nieuwe positie in Christus moet zichtbaar worden door eerlijkheid en waarheid in alle dingen. Maar ja, van nature, zoals je uit je moeder bent voortgekomen, zijn we aartsleugenaars, oneerlijke creaturen. Niemand heeft ons geleerd om te liegen, om halve waarheden te verkondigen, om een deel van het verhaal weg te laten, om iets gekleurd door te geven. Dat doe je zomaar.
Soms overdrijven wij onszelf om onszelf beter te laten uitkomen. Of liegen en bedriegen wij om onszelf te beschermen of mooier voor te doen dan we zijn. We hebben er allemaal een handje van om verhalen te vertellen met slagroom. Iets aan te dikken, waardoor je zelf beter uitkomt. En als het nodig is, liegen en bedriegen wij om ons doel te bereiken. De Heere zegt, leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Daarom, omdat je nieuwe schepping bent. Waarom nog meer? Omdat je leden bent van elkaar. Je hoort tot diezelfde familie van de Heere. We mogen elkaar op geen enkele manier iets voorliegen. In het huwelijk niet. In het gezin niet. In de familie niet. En zeker niet in de gemeente van de Heere Jezus. Want de leugen gaat altijd ten koste van de naaste. De leugen verwondt en kwetst en verdeelt en maakt kapot. Lieg niet. Je behoort tot diezelfde familie. Je wil die ander toch geen kwaad doen? We moeten van elkaar op aankunnen. We mogen elkaar op geen enkele manier misleiden door onwaarheid te spreken. Want daarmee verwonden wij elkaar. De leugen verdeelt. De leugen maakt kapot in je huwelijk en in je gezin en in je bedrijf. En in de gemeente van Christus. De leugen is de grote saboteur van open en kwetsbare en liefdevolle relaties. Is het soms moeilijk in je huwelijk? Moet je het misschien ergens op dit vlak zoeken? Is er leugen, onwaarachtigheid? Stel. In de verte ziet mijn oog een gevaarlijk obstakel aankomen, maar mijn oog weigert het lichaam te waarschuwen en sluit de ogen voor het gevaar. En mijn ogen maken het lichaam wijs dat alles in orde is. Dat er geen reden tot ongerustheid is. En vervolgens botst mijn lichaam met volle kracht tegen het obstakel waardoor het hele lichaam lijdt. Stel dat je iets in je mond stopt wat bedorven is. Maar je tong vertelt de portier van je maag dat ze het rustig kan binnenlaten. Dat het haar geen kwaad zal doen. En je maag opent zich en het hele lichaam wordt ziek. Nou, dat gebeurt nou in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wanneer we geen waarheid spreken, dan wordt het lichaam ziek. Dan wordt het lichaam verzwakt. Dan kan het lichaam van Christus onmogelijk goed functioneren. Broeders en zusters, Maranatha christenen. De Heere wil dat wij ons erop toeleggen om de waarheid te spreken, ieder met zijn naaste. En al het andere speelt de duivel in de kaart. De Heere Jezus zegt dat de duivel een leugenaar is. En hij is de Abba van de leugen. De Abba van de leugen is de Satan, de duivel. En hij wil niets liever dan dat wij het gewoontepatroon ontwikkelen om allerlei onwaarheden te vertellen. Weet je, deze zonde wordt niet alleen in ons schriftgedeelte als eerste genoemd. Het is ook de eerste zonde die in de Bijbel genoemd wordt. Satan die Eva voorliegt. Het is de eerste zonde in de schrift. Het is ook de laatste zonde die in de Bijbel genoemd wordt. Dan wordt er gesproken over leugenaars. Hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Het is ook de eerstgenoemde zonde in de eerste gemeente. En ook hier in Efeze 4, bij deze profielschets van het normale christelijke leven, wordt deze zonde als eerste genoemd. Weet je waarom? Vanwege de destructieve gevolgen voor het lichaam van Christus. Het heeft dat satanische kracht. De Satan is de vader van alle leugen en bedrog. Als je liegt en bedriegt en jezelf anders voordoet, doe je voorkomen alsof hij je Abba is. Alsof hij je geestelijke vader is. Dat is toch wel het laatste wat je wil. Maar het kan gebeuren dat je in de samenkomst van de gelovigen zingt: Abba Vader, u behoor ik toe. En op maandag doe je in de praktijk van je leven voorkomen alsof Satan, de vader van de leugen, je Abba is. terwijl je de naam van de Heer Jezus beleidt. De eerste zonde die in de gemeente, de eerste gemeente, openlijk aan de kaak werd gesteld. En die werd veroordeeld, was de zonde van het liegen. Om onder andere het belang van waarheid in alle dingen te onderstrepen, staat de geschiedenis van Ananias en Safira in de Bijbel. Ze gaven geld, ze gaven veel geld, en laten we wel zijn, velen van ons kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Maar wat deden ze verkeerd? Ze hadden onzuivere motieven. Zeiden ze dan dat ze alles gaven? Nee, zo was het niet. Maar ze gaven de indruk, ze deden voorkomen. Ze gaven een verkeerde indruk, ze manipuleerden als ware. Ze deden voorkomen alsof ze alles gaven, terwijl ze een deel achterhielden. En de Heere heeft toen krachtdadig ingegrepen en de leugen uit die prille eerste gemeente weggehaald. Wat denk je zou er gebeuren als de Heere vandaag op eenzelfde manier zou werken? Soms hoor je die Bijbel, die broeders en zusters wel, die zeggen: ach, als de Heere toch eens zou werken als in de dagen van de handelingen. Hè? Och, dan denk ik wel eens: oh Heere, doe het alstublieft niet. Want ik ben bang dat de begrafenisondernemers het dan heel erg druk krijgen. Ja, we lachen erom, gemeente, maar het is eigenlijk om duiden. Is de leugen in de gemeente van de Heer Jezus misschien de grote weerhouder van een geestelijke herleving? Is dat misschien de saboteur in je huwelijk en je gezin en ook in de gemeente? Wandel in de waarheid. Wandel in de waarheid. Jouw God en Koning Jezus Christus is de vlees geworden waarheid. Hij zelf heeft gezegd: ik ben de waarheid. Broeders en zusters, laten wij als nieuwe schepping in Christus, omdat we leden zijn van elkaar, omdat we de grote koning van de waarheid dienen, breken met alle leugen en bedrog. En onder alle omstandigheden pal staan voor de waarheid. Wat dat ook kost. Ook al gaat het ten koste van je image, ook al gaat het ten koste van je naam en reputatie. Spreek waarheid. Spreek waarheid in je huwelijk, spreek waarheid op de werkvloer, spreek waarheid in de gemeente. Spreek waarheid in je gezin. Wees mannen en vrouwen van de waarheid. Breken met die maskerade en onder alle omstandigheden pal staan voor de waarheid. En laten wij met de Heere bidden: heilig ons in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Eerlijkheid, waarheid. Dat is de eerste leefregel voor het huisgezin van de Heer. De tweede leefregel. Tweede leefregel. Vers 26. Word boos of toornig. Maar zondig niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. David zegt dat ook, even met wat andere woorden. Hij zegt in Psalm 4. Wees ontzet. Maar zondig niet. Word toornig of ontzet. Maar zondig niet. Nu moet je weten dat er in het Grieks een gebod is waarmee je toestemming krijgt. Permissie krijgt. Het is in sommige situaties toegestaan, ja, sterker nog zelfs geboden om boos te worden. Dat hoor je niet vaak, hè, in de kerk. Hé, joh, word boos. Maar in sommige gevallen, gemeente, heb je permissie van de Heer, ja, zelfs een heilige opdracht om boos te worden. Denk maar aan de Heer die toornig werd toen de tempel ontwijd werd en tot marktplaats gemaakt werd waar grof geld verdiend werd. De Heere werd toornig toen hij de uiterlijke vroomheid van de fariseeën en schriftgeleerden zag, terwijl hij wist hoe corrupt en schijnheilig ze waren. De Bijbel zegt in Marcus 3 dat hij hen toornig had aangekeken. In een bepaalde zin hebben wij allemaal de opdracht en het gebod om boos te worden, namelijk over alles waar ook de Heere boos over wordt. Dat is gerechtvaardigde boosheid. Toorn. Maar wat maakt toorn nou zondig? Ten eerste, de boosheid van de Heer Jezus, gemeente, was een onzelfzuchtige boosheid. Het was toorn om de gerechtigheid wil. Jezus was niet toornig omdat hem iets persoonlijks aangedaan was. Nee, Gods eer en heiligheid, zijn naam stonden op het spel. Als iemand je beledigt of kwetst, het oneens is of roddelt of onze raad niet opvolgt, als je dan toornig wordt, ja, dan is het zondig. Daarbij was de toorn van Christus beheerste toorn. Het is geen emotie die ons binnenste doet koken en wit heet maakt en het bloed onder je nagels vandaan haalt. Het is geen boosheid die erop uit is om zich te wreken, te kwetsen, af te breken en te vergelden. Dat is zondige toorn. De boosheid die zich op mensen richt in plaats van op de zonde, is zondige toorn. Over deze toorn zegt de schrift in vers 31, laat alle toorn van u weggenomen worden. Alle toorn. Maar er bestaat ook een rechtvaardige toorn. In sommige situaties zou je tekortschieten wanneer je niet toornig zou worden. Wij moeten toornig worden over alle zonde en immoraliteit en vuilspuiterij in de media. We moeten toornig worden over alle goddeloosheid die daarin de huiskamers binnenkomt. We moeten toornig zijn over alles waar ook de Heere boos over is. Dat is gerechtvaardigde toorn. Ik ben boos over de abortuspraktijken in Nederland. Ik ben verontwaardigd over hoe er over het huwelijk wordt gesproken in Nederland. Maar onbeheerste toorn, gemeente, die zich als hete lava over mensen uitstort, is zondig. En daar hebben wij zo nu en dan allemaal mee te maken. Wat doe je in zo'n geval? Wat moet je doen als je een heet hoofd bent? Mannen, let op. Wat moet je doen als je een kort lontje hebt? Lange tenen. Snel ontbrand. Nou, Paulus geeft een heel praktische suggestie. Zie je dat? Zie je wat Paulus zegt? Ja, de Heere zegt het natuurlijk. De Heere zegt het. Hij zegt, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats. Kijk, dat moet je letterlijk lezen en letterlijk doen. Met andere woorden, laat de boosheid zich niet bij je vastzetten. Ga er niet mee slapen, ga er niet mee naar bed, want dan schiet het wortel en gaat het van kwaad tot erger. Boosheid kun je niet wegslapen. Ga het niet opkroppen, ga er niet mee rondlopen, ga er niet mee naar bed. De enige remedie is om deze zonde aan de Heere en aan het slachtoffer, en vaak is dat een geliefde, te belijden. Vraag vergeving, praat de zaak uit, ik weet het nog goed. Mijn schoonmoeder lag op sterven, stond midden in de kamer, het bed stond midden in de kamer. De 10 kinderen met hun mannen en vrouwen stonden er omheen. En het was een kwestie van tijd, of zij gaf een diepe zucht en zij ontsliep. En mijn schoonvader die zat aan het hoofdeind van het bed. En hij zei toen iets wat ik niet meer vergeet. Nooit meer zal vergeten. Hij zei, dat waren een van de eerste woorden die hij toen sprak. Gelukkig zijn we nooit gaan slapen zonder het eerst goed te maken. En toen dacht ik, ja manneke, dat kun jij niet zeggen. Want ik heb mijn voeten wel weggetrokken. Als mijn vrouw mij opzocht en ben ik met mijn rug naar haar toe gaan liggen. En heb ik niet gedaan wat de Heere van mij vraagt. Ai, 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 ai. Kijk, je kunt de Bijbel van haven tot gort kennen, maar doe je dit niet? Van nul en geenerlei waarde, al die kennis. Al die kennis van de schrift. Het gaat erom dat je het doet. Dat je ervan leert. Ga er niet mee naar bed. Vraag vergeving. Stap over die trots heen. Je begrijpt, ik heb het nu tegen mezelf. En door dat niet te doen, door niet de minste te willen zijn, en ook door de leugen, geven wij de duivel plaats. Een bruggenhoofd in ons leven. En vanuit die wrok, die onvergevingsgezindheid, dat gebruikt hij als een lanceerplatform om je geestelijk leven verder te ondermijnen en te verzwakken en andere aanvallen te doen. Dan geef je de duivel een plek om op te staan. Dan geef je hem een voet. Daar heeft de duivel vaste voet aan de grond gekregen. Daarom neem het woord van de Heere ter harte. Betrouwbaarheid, zelfbeheersing mogen de Heere geven. Dat er vanavond mannen en vrouwen elkaar aanstoten. En zeggen, lieve schat, zullen wij ons dat eens voornemen? We gaan niet meer slapen met een kwaaie kop. We zullen elkaar vergeving vragen. Omdat we uit genade leven, uit de vergeving. We zijn toch nieuwe schepping. We leven toch in de verwachting van de aanstaande komst van onze Heere. Oké, elke oproep op elke vermelding. Ik heb het hier vaker gezegd. Elke vermelding van de wederkomst van Christus wordt voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging. Ten derde, eerlijkheid en ijver. Eerlijkheid en ijver, er staat vers 28, wie gestolen heeft moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Wie gestolen heeft moet niet meer stelen, staat er. Wie een dief was, stelen niet meer. Nou hebben wij allemaal de neiging om te stelen. U ziet er allemaal zo vreselijk keurig, netjes, zondags en beschaafd uit. En toch zeg ik het tegen u, u bent een dief. Ja, misschien niet een dief van Washington. Maar je bent een dief. We zijn allemaal dieven. We hebben allemaal de neiging om te stelen. Misschien dat we te veel aan wisselgeld niet teruggeven. Je denkt, dat is een meevallertje. Dat is stelen. Misschien dat we niet afgestempelde postzegels afstomen van brieven en kaarten, om ze voor een tweede keer te gebruiken. Stelen. We denken dat het slim is. In de wereld zeggen ze slim, zeg. Stelen is het. Lelijk. We stelen soms kostbare tijd van onze werkgever. Misschien wel meer dan dat, er verdwijnen er dingen in onze zakken. Hij heeft er zoveel. Beslot verrekening. Ook als wij de belastingformulieren niet waarheidsgetrouw invullen, stelen wij. Ook op school kun je stelen, antwoorden kun je stelen. Paulus zegt, ben jij een nieuwe schepping in Christus? Ben jij een volgeling van Jezus? Is het oude voorbij gegaan, werkelijk in je leven? Is het nieuwe werkelijk gekomen? Heb je werkelijk deel aan de zaligmakende genade van de Here? Steel dan niet meer. Maar weet je, in de Griekse cultuur had men een broertje dood aan handenarbeid. Handenarbeid werd als minderwaardig gezien. Met dat gevolg dat men soms liever door middel van diefstal en oneerlijke praktijken aan de kost probeerde te komen. Nu als stelen, op wat voor manier dan ook, een gewoontepatroon is geworden in je leven, stop daar dan mee, vanaf vandaag. De Heere wil dat wij werken voor ons brood en alle oneerlijkheid afleggen. Een dominee die eens over deze tekst gepreekt had, werd die week daarop door een oudere dame uit zijn gemeente aangesproken met de woorden, wat was het een geweldige preek, dominee, afgelopen zondag. Hoe zei de dominee, die haar compliment toch even wilde toetsen, wat was de tekst ook alweer? Nou, wat de tekst was, weet ik niet meer, zei ze. Maar wat ik wel weet, is dat ik sindsdien geen dubbele bodem meer heb in mijn boodschappentas. Nou weet u, gemeente, dat is eigenlijk nu precies waar het om gaat. Hè? Misschien weet je de tekst niet meer, maar weet je wel waar het nu om gaat. Laten we daders zijn van het woord en alle dubbele bodems, alle oneerlijkheid uit ons leven weg laten gaan. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Met andere woorden, hij moet zich inspannen om met eerlijke arbeid zijn familie en geliefden te onderhouden. Maar dat is niet wat de tekst zegt. Er staat wat anders, zie je dat? Is het niet opmerkelijk? Ik vind het werkelijk frappant dat Paulus niet zegt dat we moeten werken om onszelf en ons gezin te kunnen onderhouden. Nee, hij zegt dat we moeten werken zodat we iets kunnen weggeven aan mensen in nood. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Hij gaat ervan uit dat je weet dat je voor je geliefde moet zorgen. Dat je voor je levensonderhoud moet werken. Broeders en zusters, wij leren hier een belangrijke les. De Heere wil dat we werken opdat wij de vreugde en de zegen zouden ervaren van mededeelzaamheid aan mensen die het minder hebben, mensen die gebrek hebben. Kijk, mensen die lopen te lantefanteren de hele dag, die van werken niet willen weten, hebben het over het algemeen ook weinig te delen met wie gebrek heeft. Die zeggen dat dan ook soms heel makkelijk. Hè? Ja, ik heb het niet mis hoor, zeggen ze dan. Kan zelf nog maar nauwelijks rondkomen. Maar ze lopen de hele dag maar een beetje te lantefanteren. Ja, die mensen kunnen inderdaad niet delen. Weet je, als we steden, beroven we elkaar. Als we werken, helpen we elkaar. En dat is de wandel in de liefde. Wandel in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad. Dan geef je jezelf, maar ook je geldelijke middelen aan de ander. Betrouwbaarheid, zelfbeheersing, eerlijkheid, ijver, wederzijdse opbouw, er staat vers 29 ten vierde, wederzijdse opbouw. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. opdat het genade geeft aan hen die het horen. Weet je, dat woord vuil betekent hier bedorven of verrot. Laat er geen bedorven woorden uit je mond komen die de geur van rottende vis of rottend vlees verspreiden. En onder die bedorven taal verstaan we alles wat niet opbouwend is, zoals grove taal, schuttingtaal, schuine moppen, dubbelzinnige opmerkingen, grove of harde woorden, roddelverhaaltjes, kletspraatjes. Moet je maar eens opletten hoe moeilijk het is om met elkaar gezellig te praten zonder het over een ander te hebben. Vaak gaat het in de gesprekken over, die dominee dit, of die broeder of zuster dat, ach. En we hebben het altijd over die ander. Het gaat hier, broeders en zusters, over de zonde van de tong. Waarvan Jacobus zegt, de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Ze bevlekt het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Laten wij daarmee breken. Dat hoort niet bij een nieuwe schepping. Geen bedorven woorden komen uit je mond, maar alleen woorden tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Weet je, wanneer wij een lijstje zouden maken van de woorden die over onze lippen komen, hoeveel daarvan zou dan het lichaam van Christus schaden en hoeveel zou een constructieve bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus? Nu heb ik het bange vermoeden dat de lijst met kritische en veroordelende, immorele, soms ook seksistische en onvriendelijke en verdachtmakende woorden en roddelpraatjes veel en veel langer is dan de woorden die tot bemoediging, vertroosting, aanmoediging en opbouw van het lichaam van Christus zijn. Terwijl wij belijden Maranatha christenen te zijn, die leven in het licht van de aanstaande komst van Jezus, maken wij het lichaam van Christus lelijk, besmeuren wij de bruid, in plaats van dat wij haar opbouwen en mooi maken. Met opbouwende woorden. Laten wij ons taalgebruik gaan zuiveren van alle onbeschaafde en bedorven elementen. Laten wij vrijmoedig met elkaar over de Heer Jezus spreken. Laten we spreken over verhoorde gebeden, veranderde levens en de hoop op de wederkomst. Ik ga afsluiten met een laatste punt, de belijdenis van zonde in vers 30. Er staat in vers 30, en bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nu is natuurlijk de belangrijke vraag, hoe bedroeven wij of krenken wij de Heilige Geest? Maar laat me allereerst dit zeggen. Wanneer je over een dergelijk onderwerp spreekt, zijn er automatisch bijna mensen die denken, gaat het hier om de zonde tegen de geest? Nee, een christen kan de zonde tegen de Heilige Geest niet doen. Iemand die een nieuwe schepping is in Christus, kan niet zondigen tegen de Heilige Geest. Dat is een zonde die alleen begaan kan worden door mensen die jaar op jaar onder de prediking van het evangelie komen, daar eigenlijk aan ontdekt zijn, maar Christus afwijzen. En afwijzen. Dan komt er een moment dat de Heer niet meer roept. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Als de Heer je niet meer roept. Het is daarom linkerboel om in de kerk te komen, keer op keer op keer. En de Heer te horen nodigen om tot de heiland te komen. Toef langer niet, kom tot de Heer Jezus die jouw plaatsen voor jouw zonde zijn leven heeft gegeven. Je hoort het. Je weet dat je moet komen, maar je komt niet. En de Heer roept je nog een keer en nog een keer. Er zou een moment kunnen komen dat je zijn roepstem niet meer hoort, omdat je je hart keer op keer verhard hebt. Hoor je zijn roepstem? Kom dan tot hem. Kom dan tot de Heer Jezus, maar het gaat hier niet om de zonde tegen de Heilige Geest. Het gaat hier om het bedroeven van de Heilige Geest. Letterlijk gaat het hier om het krenken of het beledigen van de Heilige Geest. Bedroeven is en hoort er ook bij, het grieven van hem. En uit het verband blijkt dat wij door de voorgaande zonde die we zojuist genoemd hebben, de Heilige Geest bedroeven. Door te liegen, door onbeheerste toorn, door oneerlijkheid, door onwelvoegelijke taal. Zonde grieft de geest. Ook beledigen wij de Heilige Geest door keer op keer het woord te horen, maar ons leven daar niet naar in te richten. Weet je, die kans bestaat Iedere keer op, je wil het zuiver horen. Hè? En wee je gebeente als die predikant het woord toch niet zuiver snijdt. Als er geen recht tevoren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Nou, dan hoor je het hoor. Dan krijg je telefoontjes en mailtjes. Maar weet je, iedere keer hoor je dat woord. En je hoort het woord. Maar je handelt er niet naar. Dan bedroef je de geest. Je zondigt niet tegen hem, maar je bedroeft hem wel. Wat gebeurt er wanneer de Heilige Geest bedroefd is? Nou, bedenk dat hij de derde persoon is van de heilige drie-eenheid. Hij is op dat moment als een bedroefde persoon die zich in ons levenshuis in stilte heeft teruggetrokken. Jij hebt niet meer van hem nodig, want hij woont in zijn volheid in jou. Hij heeft op dat moment meer van jou nodig. Namelijk die ruimten die ingenomen worden door onbeleden zonden. Wat moet je doen? Je zonde belijden. God is getrouw en rechtvaardig om je zonde te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid. Je zonde belijden betekent dat we over onze zonde gaan voelen en zeggen. Hetzelfde als wat de Heere daarover voelt en zegt. Na de vergeving en de toewijding van ons hart aan de Heere Jezus is de Heilige Geest niet langer bedroefd. En kunnen wij opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest, waar Efeze 5 vers 18 van spreekt. Word vervuld met de Geest. Weet je, is het niet opmerkelijk dat in dezelfde tekst waarover het bedroeven, het beledigen van de Geest gesproken wordt, ook staat dat wij door de Heilige Geest verzegeld zijn tegen de dag van de verlossing? Mooi hè? Mooi hè? Wat pastoraal hè? Hoor je al die dingen? En je voelt je soms een beetje verslagen. Ik wel, ik heb dat wel hoor, gemeente. Als ik denk aan zo'n situatie zoals ik zojuist schetst, dan denk ik, hoe lang ben je nou op de weg? En die dingen komen nog voor in je leven. Dan kun je wel eens ontmoedigd zijn. Maar wat pastoraal van de Heer, wat bemoedigend om te horen dat de geest die wij kunnen bedroeven ook de geest is die ons verzegeld heeft tegen de dag van de verlossing. Dat wil zeggen, verzegeld. Hij is het onderpand, de zekerheidsstelling, dat je behouden aankomt op de dag van de verlossing. De dag van de verlossing, maar we zijn toch al verlost? Nou, de verlossing bestaat uit drie fasen. Kijk, toen je tot de Heer Jezus kwam als je zaligmaker, ben je verlost van de zonde schuld. Op dit moment is er het heiligingswerk van de Heilige Geest in je leven gaande, de verlossing van koningszonde, de macht van de zonde. Dat is een doorgaand proces. En uiteindelijk, gemeente, is het de dag van de verlossing waarop we compleet zonder zonde zullen zijn. De grote dag van de verlossing, wanneer we bij de Heere zullen zijn in de hemelse heerlijkheid. Het zegel zegt mij, je bent veilig, je bent gekocht, je bent betaald, je bent eigendom van de Heere. En zelfs die zonde waarmee ik de Heilige Geest bedroef, kan daar geen verandering meer in brengen. Ik ben voor eeuwig, uit genade, het eigendom van de Heere, gekocht met het kostbaar bloed van de Heere Jezus Christus. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus elders, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog overheden, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. We zijn verzegeld tot de dag van de verlossing. De verlossing van ons lichaam. De complete verlossing. Wanneer de vergankelijkheid wordt vervangen door onvergankelijkheid. De oneer veranderd wordt in heerlijkheid. De zwakheid in kracht. En dat natuurlijke lichaam veranderd zal worden in een geestelijk lichaam. Gelijk aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus Christus. Wij zijn verzegeld. Tegen de dag van de verlossing. Broeders en zusters, dat betekent niet dat je dus maar kunt zondigen. Als je daar werkelijk aan deel hebt gekregen, aan die zekerheid, aan die genade, dan zal dat je uitdrijven tot geloofsgehoorzaamheid en onverschrokken navolging van Christus. Het is de genade en de inwoning van de Heilige Geest die je daartoe de kracht geeft en motiveert. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Heilige Geest. Geloofd is onze Heer Jezus Christus. die in onze plaats en voor onze zonde zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Niemand nam zijn leven, hij gaf zijn leven. Hij besloot te sterven voor jou en voor mij. Als jij de Heer Jezus nog niet kent, kom dan tot hem. Bedroef de Heilige Geest Gods niet. Neem zijn woord ter harte tot eer van God en tot opbouw van zijn gemeente, tot glorie van zijn naam, door Jezus Christus onze Here. Amen. Laten we samen bidden. Dank u wel, Heer, dat we deze momenten mochten stilstaan bij de praktijk van de nieuwe levenswandel. Ingrijpende woorden die ons alle raken. En we bidden u dat u door uw genade en door de inwoning van uw Heilige Geest ons alle wil heiligen en wil vormen tot mannen en vrouwen naar uw hart. We zeggen u dank dat wij in Christus gerechtvaardigde zondaars zijn, vrijgesproken misdadigers. We zeggen u dank voor die wonderlijke verklaring van onschuld die we in hem ontvangen hebben. En nu bidden wij u, Heere, dat we vanuit die heerlijke zekerheid, die ontvangen genade, die onuitputtelijke bron, zullen putten, zullen drinken in de navolging van Christus. Help ons zo om heel concreet naar uw woord en wil te leven. En als er hier iemand is, Heere, die u nog niet persoonlijk kent, die nog verloren is in zonde en overtredingen, word hem of haar te sterk. En geef dat deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje, tot Christus zal komen. Wij vragen het u uit genade. Doet u dat wonder, Heere, in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. John de Heer, 931, Hemelse Vader, door uw genade. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we zo in alle vrijheid mogen samenkomen en uw woord mogen verkondigen. zonder dat wij hoeven te vrezen voor ons leven. Dat is op veel plaatsen anders. Daarom bidden wij u voor onze broeders en zusters in de vervolging. Wilt u hen zegenen en erbij zijn. Voor al diegenen die omwille van uw naam in diepe kerkers van vijandige regimes worden vastgehouden. Heere, wees hen dicht nabij en geef hen in die kerkers de zoete tegenwoordigheid van uzelf te ervaren. We willen u heel bijzonder bidden voor uw volk Israël. We bidden om de vrede van Jeruzalem, maar wat meer is. Wij bidden u om de zaligmakende kennis van onze Heer Jezus Christus. Een snelle voortgang van het evangelie. Wij bidden u, zegent u de Messias gelovige Joden. Dat zij van u die extra genade mogen ontvangen. Om onder de lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob het evangelie te verkondigen. Zegent u allen die daartoe door u zijn geroepen. We denken aan David Zadok. We denken aan Shmuel, Samuel, Smadja, aan Eliyahu, Smadja. We denken aan Menno Kalischer en ook zijn broer Victor. Zegent u alle heren die in uw naam zijn uitgegaan en onder uw volk het evangelie verkondigen. Wij bidden u om de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. We zien uit naar het moment dat de bazuin zal klinken en wij u tegemoet mogen gaan in de lucht om altoos met u te zijn. Heel bijzonder bidden wij u ook om troost. We zeggen u dank, Heere, dat Arie Bultman in Christus is ontslapen. Het leven is ons Christus. Het sterven, gewin, dat is plus. Uiteindelijk is het plus. Het is winst. Omdat we dan u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Uiteindelijk is er niets zoeter. Niets beter. Dank u wel dat hij niet naar de doden is, maar naar de levende Christus. En dat we afscheid van elkaar mogen nemen in de wetenschap dat we elkaar zullen weerzien. We mogen altijd zeggen, letere ot, tot ziens bij de Heere. Wilt u zijn vrouw troosten en haar ondersteunen met uw heilrijke rechterhand en ook de kinderen en de kleinkinderen. En alle die hem lief en dierbaar zijn. Troost en Heere. Wees hen dicht nabij en geef allen dat uitzicht. Het is uiteindelijk maar even. Uw woord zegt het leven is als een weverspoel. Zo snel. En uiteindelijk, Heere, zijn we allemaal maar mensen van de dag. Geef dat we ons daarvan bewust zullen zijn. Ons niets in het hoofd zullen halen. Maar dat we in afhankelijkheid elke dag opnieuw in gemeenschap met u zullen leven. Bereid om de bazuin te horen. Om tot u te gaan. Dat vragen we u, Heere, uit genade. Zegen zo uw eigen woord. Geef dat het datgene zal doen waartoe u het heeft laten optekenen. We zien uit naar uw heiland. De geest en de bruid zeggen, kom. Dank u wel, Heere. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan nog de inzameling van de gaven houden. En onderwijl zingen we met elkaar van Johan de Heer 425. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied, vers 1 en 2. En het derde couplet zingen we na de zegenbeden. Maar eerst de collecte. Thank you.
Gemeente, diegenen die Christus afwijzen tijdens dit leven, zullen straks zeggen tegen de bergen en tegen de rotsen: val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Dat bidden wij niet. Wij bidden om zijn lichtend aangezicht. Ontvangt u zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede totdat Jezus komt. Amen. Thank you.